Goedenavond, gemeente, belangstellenden. Allen hartelijk welkom in deze eredienst waarin proponent Johan van IJsde uit Driebrugge zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag 3 december, de eerste adventszondag, dan hoop in de morgendienst dominee M. Goudriaan uit Ede voor te gaan. En in de avonddienst onze eigen predikant dominee Tramper. We hopen dan ook weer te beginnen aan een week van voorbereiding op het heilig avondmaal. Ambtsdragersverkiezing. In verband met de ontstane vacature van ouderling kerkrentmeester Arno Verdouw worden de beleidende leden van de gemeente uitgenodigd om namen in te dienen van mannelijke beleidende leden die naar uw oordeel in aanmerking komen om voor deze vacature op dubbeltal gesteld te worden. Hiervoor krijgt u gelegenheid tot en met zaterdag 9 december. Dit kan schriftelijk of per e-mail gebeuren, leesbaar ondertekend, bij de scriba van de kerkraad, diaken J. Treur, Kastanjelaan 22, 3465 TD in Driebrugge. Of via scriba@hervormdwaarder.nl. Zie ook de kerkbode voor informatie hierover. Bovenal vragen wij u en jullie gebed, opdat de Heere geeft dat de vacature vervuld mag worden met een broeder die de Heere vreest en het pand van schrift en belijdenis en het gemeenteleven verlangt te bewaren. De collecte vanavond, de eerste, is bestemd voor de diaconie ten behoeve van de evangelisatiepost in Horst. De tweede en derde collecte die zijn bestemd voor de kerk. Voorbeden doen we vanavond op de laatste zondag van de maand voor de zendingswerkers en het evangelisatiewerk. En dan noemen we in het bijzonder Marieke in Afrika, de familie Bogert in Israël, de familie Dandas van den Berg in Libanon, de familie Roest Oskam in Thailand, Adrian Stan in Roemenië, dominee De Meter, zijn zoons en hun vrouwen ook in Roemenië, de evangelisten Titu, Aurel en Ion ook in Oltenia, Roemenië, en de ouders en de familieleden en alle anderen die in de zending werkzaam zijn. Ook vragen we om Gods zegen over de gesprekken die gevoerd worden met de bezoekers tijdens de Open Kerk. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als zij die met afstand op ons verbonden zijn.
Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, wij willen deze dienst voortzetten door met elkaar te gaan zingen. We gaan het doen met de woorden van Psalm 95. En van deze psalm zingen we het eerste en ook het vierde vers komt. Laat ons samen Israëls Heer, de rotssteen van ons heil, met eer met God gewijde zang ontmoeten. En ook het vierde vers, want Hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. De versen 1 en 4 van Psalm 95 willen wij met elkaar gaan zingen. Met de kerk van alle tijden en plaatsen willen ook deze avond belijdenis doen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En wij doen dat vanavond met de woorden van de belijdenis van Nicea. Aansluitend willen we ons geloof ook zingend belijden. En dat doen we met de woorden van Psalm 23. En van deze psalm zingen we het eerste en ook het tweede vers. De God des heils wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar te vrezen. En ook het tweede vers, ik vrees niet. Nee, schoon ik door duistere dalen, in doodsgevaar bekommerd om moest dwalen. Gij blijft mij bij, in alle tegenspoeden. De versen 1 en 2 van Psalm 23, waarmee wij vanavond ons geloof ook zingend belijden. En ieder van ons spreekt dan met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper van de hemel en van de aarde. Schepper van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En ik geloof in één Heer Jezus Christus. De enige geboren Zoon van God. Geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God. Licht uit licht. Waarachtig God uit waarachtig God geboren. Niet gemaakt van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen is opgestaan naar de schriften en opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van de Vader en zal weer komen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één Heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van de zonde. Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen.
Thank you.
Heer, laten wij bidden om de opening van het woord en om de verlichting met de geest. Laten wij bidden. Trouw en barmhartige Heer in de hemel, daar geeft u ons ook alle aanleiding toe om aan de avond van deze dag tot u te naderen in het gebed en om u te danken voor wie u bent en voor wat u doet. Zo even hebben we met elkaar ook gezongen, de God des Heils wil mij ten herder wezen. En daarom hebt u ons ook deze avond weer samengeroepen, hier in dit uw huis, rondom uw geopend woord. U wil ons als de goede herder, ook deze avond, weiden in de grazige weide van uw woord. U wil ons ook deze avond de weg ten leven wijzen. En dan vragen wij u, Heere, wilt u zelf, door de kracht van uw geest, van wie wij zo even beleden hebben dat hij Heere is en levend maakt, wilt u door de kracht van uw geest het zo maken dat al die dingen die we ook vanavond weer naar dit bedehuis hebben meegenomen, dat die allemaal mogen wegvallen. Ook vanavond zijn we hier naartoe gekomen, Heere, met de zorgen die er zijn. Zorgen misschien wel over onze gezondheid, ons huwelijk, onze kinderen, werk, inkomen, onze studie. Wat is daar ontstellend veel wat het luisteren naar uw woord in de weg kan staan. En we hebben maar iets nodig, Heere, of we zijn al afgeleid. En bovenal is daar ook altijd de vorst der duisternis, die nooit en ten nimmer stil zit en ook vanavond weer alles op alles zal zetten om onze gedachten gevangen te nemen. Om ervoor te zorgen dat het gepredikte woord, dat het gestrooide zaad, niet zal ontspruiten en op zal kiemen in ons leven. Maar Heere, wij vragen u, scheld hem. En wilt u zelf door de kracht van uw geest zo maken dat het gepredikte woord een plaats zal krijgen in ons leven. Ja, Heilige Geest, doorbreekt u de hardheid van ons hart. Neemt u onze onverschilligheid weg, onze wereldgezindheid. Want Heere, wat zitten we toch altijd weer vast aan dit leven. En wat zijn we daar vol van? Wat besteden wij er niet ontstellend veel aandacht ook aan? Maar wilt u dat doen veranderen, Heere? Open onze ogen voor wie u bent. Open onze ogen voor uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die een volkomen verzoening heeft aangebracht, die een offer heeft gebracht, waardoor de hele wereld ook zalig kan worden. Ja, Heere, laat ook dat ons mogen gelden. Werk het geloof in onze harten. Ontsteek die vlam en werk ook verder in ons geloofsleven. Schenk geloof, versterk het geloof en leer het ons om ons hoe langer hoe meer aan u de levende God toe te vertrouwen. Heere, dat vragen we voor onszelf, voor de gemeente die is opgekomen. We vragen het ook voor hen die later nog deze dienst zullen meemaken. Laat er vanavond zegen mogen vallen, uw naam tot eer en vele zielen tot zaligheid. Ja, Heere, dat vragen we voor al die gemeenten die op dit moment samenkomen, of al zijn samengekomen omdat ze op een ander continent leven. Laat uw woord kracht mogen doen. U zegt het zelf. De velden, ze zijn wit om te oogsten. Nog zoveel mensen die nooit en ten nimmer van Jezus hebben gehoord. Laat er dan ook vandaag, door middel van het werk van zendingen en van evangelisten, een grote oogst mogen worden ingeoogst. Uw naam tot eer en vele zielen tot zaligheid. Heere, wij vragen u dit. Beseffend dat we nergens recht op hebben. Maar wilt u het doen, omwille van uw grote naam? We vragen het u, omwille van het Lam. We vragen het u, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, wij openen deze avond de schrift op een tweetal plaatsen in het Nieuwe Testament. In de protestantse kerk in Nederland, waartoe wij behoren, is het vandaag Eeuwigheidszondag. Er wordt dan nogal eens hier en daar stilgestaan bij degenen die zijn overleden. Maar in ieder geval wordt er ook stilgestaan bij het gegeven dat de dood het laatste woord niet heeft. De dood, de laatste vijand, heeft niet het laatste woord. En daarom lezen we vanavond een tweetal gedeelten uit het Nieuwe Testament die dat ook onderstrepen. Het eerste gedeelte wat we lezen vindt u in de brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. Brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe, eerste hoofdstuk. We beginnen daar te lezen bij vers 12. En we lezen door tot vers 27. En daarna bladeren we door naar de openbaring die Johannes kreeg op het eiland Patmos. En in de openbaring slaan we op hoofdstuk 20. En we lezen daar de verzen 11 tot het einde. Maar nu eerst 1 Korinthe 15. In die gemeente van Korinthe zijn er een aantal mensen die ontkennen dat er een opstanding van de doden is en die geloven dat het bij het sterven over en uit is. Tegen die mensen richt Paulus zijn woord in die versen die we nu eerst met elkaar gaan lezen. En het woord van de Heer komt daar als volgt tot ons. Indien nu Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding van de doden is? Want indien er geen opstanding van de doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel en ijdel is ook uw geloof. En zo worden ook wij bevonden valse getuigen van God te zijn. Want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, die hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs, zo zijt gij nog in uw zonde. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleen in dit leven op Christus onze hoop stellen, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want, terwijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding van de doden door een mens. Want gelijk zij alle in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus alle levend gemaakt worden. Maar een ieder in zijn orde. De eersteling Christus, daarna die van Christus zijn in zijn toekomst, en daarna zal het einde zijn, wanneer hij het koninkrijk aan God en de Vader zal overgegeven hebben, wanneer hij zal teniet gedaan hebben alle heerschappij en alle macht en kracht. Want hij moet als koning heersen, totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Volgens mij te bladeren we door naar het laatste Bijbelboek. Openbaring 20. En we beginnen daar te lezen bij vers 11. Openbaring 20. Te beginnen bij vers 11. En ik zag een grote witte troon. En degene die daarop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloot, en geen plaats is voor die gevonden. En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God. En de boeken werden geopend, en een ander boek werd geopend, dat des levens is. En de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren, en de dood en de hel gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld, een ieder naar zijn werken. En de dood en de hel werden geworpen in de poel van het vuur. Dit is de tweede dood. En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek van het leven, die werd geworpen in de poel van het vuur. Tot zover, gemeente, de schriftlezingen voor deze avond. Wij willen eerst nog met elkaar gaan zingen als voorbereiding op de preek. We gaan dat doen met de woorden van Psalm 21. Versen die verband houden met de eersteling Jezus Christus. En wij zingen daarvan het vierde vers. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Ook vers 5. Hoe groot en schitterend is zijn eer. En tenslotte ook vers 13. Verhoog, o Heer, uw naam en kracht, Zo zal ons vrolijk zingen. De versen 4, 5 en 13 willen wij eerst nog gaan zingen als voorbereiding op de preek. Gemeente, na het amen op de preek zingen wij zonder nadere aankondiging van Psalm 103, de versen 8 en 9. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem, die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer. Maar ook vers 9, maar zere gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Gemeente, tekstwoorden voor deze avond vindt u in de eerste schriftlezing, 1 Korinthe 15 en daarvan vers 20. Het is die machtige uitroep van Paulus. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. 1 Korinthe 15 vers 20. Gemeente, denkt u er wel eens aan en staat u er ook wel eens bij stil dat de doden zullen opstaan? Ik denk dat wij allemaal wel eens op een begraafplaats komen. En staat u er dan bij stil dat de graven die daar liggen eenmaal zullen opengaan? Dat daar een dag zal aanbreken dat zij die daar begraven liggen levend uit hun graf zullen uitkomen? Gelooft u dat? We beleiden dat zondag aan zondag, elke keer opnieuw beleidt u. Maar beleiden wij ook als gemeente te geloven in de opstanding van het lichaam. In een wereld die vol is van de dood en waarin alles ook op de dood lijkt uit te lopen, beleidt de christelijke gemeente te geloven in de opstanding van het lichaam. En toch, in de gemeente van Korinthe waren daar een aantal mensen die daar toch wel anders over dachten. Dat de Heer Jezus uit het graf was opgestaan, ja, dat geloofden ze wel. In zijn opstanding was de Heer Jezus werkelijk uniek. Maar dat zijn opstanding ook betekenis zou hebben voor gewone christenen, dat de opstanding van hem ook betekenis zou hebben voor hen persoonlijk, dat geloofden ze niet. En dat zij ook zelf eenmaal uit het graf zouden opstaan, dat geloofden ze al helemaal niet. Daar konden ze eigenlijk helemaal niks mee. Nee, dood is dood. Hoe die mensen in die gemeente daar nou aan kwamen, vanuit de brief van Paulus aan de gemeente wordt dat niet duidelijk. Maar allicht dat het te maken zou kunnen hebben met de Griekse filosofie. Griekse filosofen beweerden dat je lichaam een kerker was, een gevangenis, en in die gevangenis zat je ziel opgesloten. En vandaar dat zij ook rijkhalsend uitzagen, naar het moment van hun sterven, dan zouden ze dat lichaam dat van geen allerlei waarde en nut was, dan zouden zij dat lichaam achter zich kunnen laten. En vandaar dat de gedachte aan de opstanding hen meer afschrikte dan dat ze er blij van werden. Nee, de opstanding werd meer als een straf gezien dan als een zegen. Je komt dat trouwens ook elders wel tegen in het Nieuwe Testament. Jongens en meiden, die kennen die geschiedenis ook wel. Op de tweede zendingsreis, dan doet Paulus de stad Athene aan. En ook daar in de stad Athene begint hij het evangelie te verkondigen. En zo waar, een aantal van de inwoners tonen belangstelling. En Paulus, hij torent ze mee naar de Areopagus. Een berg die zo'n meter of 70 boven het maaiveld uitsteekt. En daar in de stilte, in de rust, verheven boven het gekonkel van alle dag, begint Paulus te spreken tegen die mensen die belangstelling hebben voor zijn woord. En aanvankelijk zijn ze een en al oor. Maar als Paulus dan begint te spreken over de opstanding van het lichaam, dan haken ze teleurgesteld af. Ook zij kunnen niets met het geloof in de opstanding van de doden. Het gaat immers om je ziel. Nog meer, het zou kunnen dat de Griekse filosofie het denken in de christelijke gemeente van Korinthe had beïnvloed. Maar één ding is duidelijk. In de gemeente van Korinthe verwerpen een aantal gemeenteleden de opstanding uit de doden. Dood is dood. En bij het sterven is alles over en uit. Nog meer, de Paulus kennend, beseft hij natuurlijk wel dat Paulus zich daar niet bij neerlegt. Nee, Paulus keert zich uitermate fel tegen deze dwaalleer. Tegenover deze dwaalleer laat Paulus het licht van Pasen schijnen. Als je gelooft in de opstanding van de Heer Jezus, dan kan je daarnaast toch niet blijven volhouden dat er geen opstanding van de doden is. De opstanding van Jezus, die heeft immers verstrekkende gevolgen. Met zijn opstanding staat of valt immers alles. Nee, het leven en het sterven van een christen, die staan niet op zichzelf. Ons leven, ons sterven, ze zijn onlosmakelijk verbonden met het leven, met het sterven, ja, met de opstanding van Jezus Christus. Het paasfeest, het is geen feest dat ze zomaar wat dagen per jaar vieren. Nee, het paasfeest, dat gaat met ons mee in een wereld waarin de dood het voor het zeggen schijnt te hebben. Voor alle die het eigendom zijn van Jezus Christus, is daar de zekerheid van het eeuwige leven. Met de opstanding van Jezus valt of staat werkelijk alles. En gemeente, alle, hè? Alle die zijn verschijning hebben lief gehad, zullen eenmaal met hem opstaan. En vandaar dat Paulus zo uitermate fel tegen deze dwaalleer ingaat. Want als het waar is wat deze mensen beweren, dan heeft dat immers verstrekkende consequenties. In het gedeelte wat we zo even gelezen hebben, en vooral in die versen 13 tot en met 19, hamert Paulus op de inhoud van dit wangeloof. Want, zo zegt hij, als er geen doden worden opgewekt, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zinloos. Dan is onze prediking tevergeefs. Wij hebben immers continu gehamerd op de opstanding van Jezus uit de doden. Maar het wordt nog erger. Als Jezus niet is opgewekt, dan hebben de apostelen ook gelogen over God de Vader. Zij hebben immers verkondigd dat God de Vader zijn zoon heeft opgewekt uit de doden. Dan liegen de apostelen over God. Gemeente, voelt u de kracht van deze dwaling? Als Christus niet is opgewekt, dan is geen enkel mens van zijn zonde bevrijd. Dan rust die geweldige last van zonde en van schuld nog steeds op je eigen schouders. Dan zal je ook zelf het oordeel moeten dragen. Trouwens, als de Heer Jezus niet is opgestaan, dan is er ook geen hoop, geen enkele verwachting voor hen die ons zijn voorgegaan. Voor onze overleden ouders, voor onze overleden man, onze overleden vrouw, voor kinderen die ons misschien zijn voorgegaan. Ze hoopten, ze verwachten behoud te vinden. Maar hun hoop, hun verwachting is dan een menselijke vergissing. Dan zijn ook zij verloren. In die versen 13 tot en met 19 laat Paulus zien hoe absurd dit denken is, wat een aantal mensen in de gemeente van Korinthe erop nahoudt. Mensen hebben geen enkele verwachting. Als er geen opstanding is, dan is er geen enkele hoop. Dan is het leven ten diepste zinloos. Maar gemeente, dit heilloze denken, hè? Paulus zet het in één streep op zijn kop, met die machtige uitroep vanuit onze tekstwoorden. Maar nu, Christus is opgewekt en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Christus is opgewekt. Dat is de boodschap die van Gods wegen verkondigd mag worden. De boodschap die van Gods wegen verkondigd moet worden. Gemeente, ook al strijdt dat met onze gedachten. Ook al strijdt dat met onze gevoelens, onze gedachten spinselt. En ook al zet de Satan alles op alles om ons aan het twijfelen te brengen. Dit is de werkelijkheid. Het is als een jubeltoon. Maar nu, Paulus, hij haalt een geweldige streep door het heilloze denken wat daar in Korinthe post heeft gevat. God heeft zijn zoon opgewekt uit de dood. Hij heeft het onmogelijke gedaan. De steen is afgewenteld, het graf is leeg en zijn opstanding heeft nu alles te maken met uw en mijn opstanding. Heeft alles te maken met ons leven. Gewijde de opstanding van Jezus, hè? Dat is nou werkelijk het keerpunt in de wereldgeschiedenis. Vanaf dat moment is alles anders geworden. De opstanding van Jezus laat zien dat het oordeel is weggenomen. Dat er voldaan is aan het recht van God. De dood was het loon op de zonde. Maar de opstanding van Jezus, die laat zien dat God de Vader tevreden is met het offer wat zijn Zoon heeft gebracht. De opstanding van Jezus, die laat zien dat de weg naar de Vader en dat de weg naar het Vaderhuis open ligt. Gemeente, hij is opgewekt. Jezus, hij is geconfronteerd met de dood in zijn volle verschrikking. Maar de Heer Jezus heeft de macht van de dood voelen knellen. Maar hij heeft zich er zelf uit bevrijd. Hij is opgewekt. Hij is opgewekt en bevrijd uit de greep van de dood, waaruit geen enkel mens zichzelf kan bevrijden. Waar niemand vanuit zichzelf uit kan loskomen. En nu zeggen onze tekstwoorden dat hij de eersteling is geworden van hen die ontslapen zijn. Gemeente, wat een machtig mooi woord. Hij is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Als een christen sterft, dan valt hij ten diepste in slaap. Het erge, het harde, het onherroepelijke van de dood is eraf. Christus heeft de prikkel eruit gehaald. En als een christen sterft, dan ontslaapt hij, doordat Jezus hem zal uitroepen. Wij willen vanavond in zonderheid stilstaan bij de Heer Jezus zelf. En de Heer Jezus wordt in onze tekstwoorden eersteling genoemd. En gemeente, dat woord eersteling, een machtig mooi woord. Dat woord eersteling, dat wijst ons op een drietal dingen. In de eerste plaats is de Heer Jezus de eerste geweest, de eersteling van hen die het graf achter zich hebben gelaten. Hij is de eerste geweest die definitief het graf achter zich laat. Dan zullen misschien de jongens en meiden vanavond wel denken, ja, maar dat klopt toch niet helemaal? De Heer Jezus is toch niet de eerste geweest die uit het graf opstaat? Nee, daarin heb je gelijk. Als je het Oude Testament leest, dan lees je daar over de zoon van de Sunamitische. Je leest daar ook over de zoon van de weduwe van Sarfat. En je komt daar ook die wonderlijke geschiedenis tegen van die man die in het graf van Elisa wordt geworpen. Terwijl mensen bezig zijn die man te begraven, is daar sprake van een vijandelijke inval. En gehaast als ze zijn, werpen ze het lichaam van deze man in het graf van Elisa. En als het lichaam van deze man in aanraking komt met de beenderen van Elisa, komt hij tot leven. Ook in het Oude Testament lees je van mensen die tot leven kwamen. Maar dat waren tekenen van Gods macht over de dood. En ook in het Nieuwe Testament, en ook daar zijn voorbeelden van te noemen, dat zal duidelijk zijn, lezen we van mensen die terug worden geroepen in het leven. Denk maar aan het dochtertje van Jairus, of denk maar aan die jongeling te Nain, of denk maar aan de vriend van de Heer Jezus, Lazarus. Notabene ligt hij al een aantal dagen in het graf, maar hij wordt door Jezus uitgeroepen. En in het boek Handelingen lezen we zelfs dat apostelen ook mensen tot leven wekken. Denk maar aan de opstanding van Tabitha en denk ook maar aan de opwekking van een zekere Eutychus. En toch, gemeente, dat was anders. De tekenen die Jezus deed, die maakten duidelijk dat de Messias hier aan het werk was. Zijn wonderen maakten duidelijk wie hij was. En de tekenen die de apostelen deden, ze onderstreepten hun prediking. Maar deze opwekkingen zijn totaal anders dan de opwekking van Christus zelf. Want die mensen die ik zo even noemde, die zijn weliswaar opgestaan, opnieuw tot leven gekomen. En toch brak er in het leven van deze mensen een moment aan dat ze opnieuw gestorven zijn. Dat geldt die kinderen uit de tijd van Elia en van Elisa. Maar dat geldt ook het dochtertje van Jairus. Dat geldt ook die jongeling uit Nain. Op een gegeven moment zijn zij opnieuw overleden. Maar de Heer Jezus dan? Gemeente, als de Heer Jezus opstaat uit het graf, met eerbied gezegd, dan keert hij niet terug in dit leven, waarop de dood nog steeds zijn greep heeft. Nee, als Jezus opstaat uit het graf, dan gaat hij over naar het nieuwe leven. Gemeente, opstandingsleven. Leven waarop de dood nooit en te niet meer greep zal hebben. Nee, vanuit het graf is hij niet teruggekeerd naar dat oude leven van voorheen. Jezus is met eerbied gezegd door de dood heen gebroken. Hij heeft de dood definitief achter zich gelaten en leeft nu buiten het bereik van de dood. Gemeente, dat is het unieke van zijn opstanding. En daarom is zijn opstanding niet te vergelijken met die andere opstandingen die ik zo even noemde. Nooit en te nimmer zal de dood meer vat op hem krijgen. En weet u wat voor ons nou zo troostvol is, gemeente, vanavond? Dat geldt nou alle die zijn verschijning hebben lief gehad. Als u in hem gelooft, als u het eigendom bent van de Heer Jezus Christus, dan geldt dat ook u. Nooit en te nimmer zal de dood meer greep op je krijgen. Een christen heeft het leven voor zich. Wat een christen rest als hij sterft, dat is de eeuwige heerlijkheid. Jezus Christus, de eersteling die het graf definitief achter zich laat. Maar gemeente, het wordt hoe langer hoe mooier vanavond. Want weet u, in de tweede plaats laat dat woord eersteling ons ook iets zien van de kracht van Christus' opstanding. De kracht van de opstanding van de Heer Jezus. Hè, wij zijn altijd mensen die maar denken van, wat heb je daar nou aan? Nou, de kracht van Jezus' opstanding, die zit opgesloten en die blijkt uit dat woord eersteling. Dat woord eersteling, dat maakt duidelijk dat er nog veel meer zit aan te komen. Dat er een ontelbaar grote schare eenmaal zal opstaan. De opstanding van Jezus is het begin, maar er zal een moment aanbreken dat er miljoenen en miljoenen mensen zullen opstaan. Het woord eersteling, dat hier gebruikt wordt, dat kom je vooral tegen in de eerste boeken van Mozes. En in die eerste boeken van Mozes wordt dat woord eersteling altijd in verband gebracht met de oogst. We weten allemaal wel, Israël was een agrarische samenleving. Landbouw, veeteelt, het waren de belangrijkste middelen van bestaan. En in die agrarische samenleving bestonden tal van oogstfeesten. Het feest van de tarweoogst, de gerstenoogst, de wijnoogst, olijvenoogst en ga zo maar door. En nu was het zo dat die eerstelingen van de oogst, het beste ervan, die moesten naar God in de tempel of in de tabernakel worden toegebracht. Die eerstelingen van de oogst, die waren voor God bestemd, die waren aan hem gewijd. God had voor de oogst gezorgd, hij had voor de zon gezorgd, hij had voor regen gezorgd en ten diepste was hij er de bezitter van. En die eerste vruchten van de oogst, die men naar de tabernakel of later naar de tempel bracht, die vertegenwoordigde de gehele oogst. Dat weet ik wel. Dat als je als boer of als tuinder plant of poot of zaait, dat je dan altijd verschrikkelijk veel geduld moet hebben. Het groeien en het rijpen van het geplante en van het gepoten, het duurt een tuinder altijd veel te lang. Maar als je dan als tuinder in je kas komt, hè, en je ziet dan aan die tomatenplanten de eerste tomaten rijp worden, je ziet ze roodachtig kleuren, dan weet je dat die eerste tomaten of aubergines of komkommers of wat het ook is, dat die eerste vruchten die je ziet er garant voor staan dat er een geweldig grote oogst zal volgen. Nou gemeente, zo is het nou ook met de opstanding van de Heer Jezus uit de dood. En daarom wordt de Heer Jezus hier de eersteling genoemd. Eeuwenlang zijn er lichamen gezaaid op deze aarde. En eeuwenlang heeft het ook geleken, alsof het met de dood over en uit was. Het leek allemaal te vergeefs. Nooit kwam er uit die doodse aarde ook maar iets tevoorschijn. Dood is dood. Maar gemeente, we vergissen ons. De tekst van vanavond. Maar nu, op de dode akker die deze wereld ten diepste is, Op die dode akker verheft zich opeens een halm. Jezus Christus. Hij is uit die doodse aarde uitgekomen. Er komt nieuw leven uit de dood. En deze eersteling, Jezus Christus. Gemeente, hij staat ervoor in. En hij zegt het ons vanavond toe. Ja, hij belooft het ons. Dat er een ontelbaar grote schare eenmaal zal volgen. Waar u vanavond ook aan twijfelt. Gemeente, twijfel hier niet aan. Zijn opstanding. Het is de machtige verzekering dat u, jij en ik, dat wij eenmaal allemaal zullen opstaan om dan de Heere eindeloos de lof, de dank, de aanbidding toe te brengen. Opstaan om hem te loven die ons gered heeft van het graf. Opstaan om hem te loven die ons gered heeft van de dood. Gemeente, wat een machtig perspectief, wat een geweldige troost. Want laten we eerlijk zijn. Gemeente, wat kan je opzien tegen de dood? De dood met al haar verschrikking. Niet voor niets noemt de Bijbel de dood de laatste vijand. Wat kan je hart ineenkrimpen als je denkt aan het moment van sterven? Wat kan de schaduw van de dood als die nabij komt? Wat kan die een mens benauwen? Maar nu verzekert de opstanding van Christus ons. Dat wij allemaal zullen opstaan. Gemeente, de macht van Christus. Die reikt over dood en graf heen. Hij zal ons uitroepen uit het graf. Om dan voor eeuwig bij hem te zijn. Om dan voor eeuwig bij hem te leven. Om daar te zijn. Waar geen dood meer is. Om daar te zijn waar geen ziekte meer is. Geen gebrek. Geen verdriet. Geen teleurstelling. Om daar te zijn waar eeuwige blijdschap ons deel zal zijn. Om dan te delen. In een liefde en in een trouw. In een heerlijkheid die geen oog heeft gezien, die geen oor heeft gehoord en die in het hart van geen enkel mens ooit is opgeklommen, om ons dan tot in alle eeuwigheid te verwonderen over Gods mateloze liefde. En gemeente, in de derde plaats, en het wordt hoe langer hoe mooier, zei ik zo even al, wordt in dat woord eersteling ook Gods onmetelijke liefde zichtbaar. Weet u, als die eerstelingen naar de tempel werden toegebracht, dan werden die eerstelingen overhandigd aan een priester. In het heiligdom liepen tal van priesters rond. Je hoefde daar niet voor bij de hoge priester te zijn. Nee, daar liepen tal van priesters. En als je daar met de eerstelingen van je akker kwam, met de eerstelingen van het veld, maar ook met de eerstelingen van de stal, dan liep je naar een priester toe. En wat deed die priester dan vervolgens? Nou, die priester, nadat hij die eerstelingen had ontvangen, dan liep hij toe op het brandofferaltaar. En daar staande voor het brandofferaltaar, strekte hij zijn handen zo naar voren uit, en dan maakte hij met zijn handen een wat kantelende beweging. En nadat hij zo luttele seconden daar voor dat brandofferaltaar had gestaan, bewoog hij zijn handen weer terug in de richting van zijn eigen lichaam. En gemeente, daarmee werd duidelijk gemaakt dat de Heere de eerstelingen bestemde voor de priesters en voor de levieten. De Heere gaf die eerstelingen als het ware terug aan die priester en daarmee maakte hij duidelijk dat de priesters en levieten van die eerstelingen mochten eten. Priesters, levieten, ze hadden geen eigen erfdeel gekregen bij de inname van het land. En deze eerstelingen die dienden tot hun levensonderhoud. En gemeente, dan moet u weten dat dit ritueel zich ook voltrok op het paasfeest. Kijk, als wij aan het paasfeest denken, dan denken we doorgaans aan de uittocht uit Egypte. En het is waar, daar werd op het paasfeest aan gedacht. Maar het paasfeest, dat was ook een oogstfeest. Dat geldt trouwens ook de andere grote feesten in Israël. Ook het paasfeest was een oogstfeest. En wat gebeurde er op het paasfeest? Dan werden de eerstelingen van de gerstenoogst naar de tempel of naar de tabernakel toegebracht. En de eerstelingen van die gerstenoogst, en dat was heel bijzonder gemeente, die vertegenwoordigden dus die hele oogst. En dan moet u weten dat gerst het volksvoedsel was. Iedereen in Israël die at gerst. Mensen die wat meer in hun slappe was zaten, die aten ook wel tarwe. Maar gerst was er voor Jan en alle man. Tarwe was duurder. Tarwe was voor de welgestelde. Maar gerst was er voor een ieder. Gemeente, ziet u vanavond, hè? Ziet u vanavond de diepe betekenis van onze tekstwoorden? Ziet u vanavond de geweldige rijkdom van de eersteling Jezus Christus op de eerste paasdag, met eerbied gezegd, is hij de Vader aangeboden, zoals de eerstelingen van het land aan de Vader werden aangeboden. Maar op de eerste paasdag zei de Vader van deze eersteling, hij is er voor u, ik bied hem u aan. Hij is er voor u, gekomen voor u. In hem is het leven te vinden. Hij, mijn zoon, is het brood des levens. Van u, van hem mag u eten. Hij is gekomen voor hongerigen. Hij is gekomen voor dorstigen. Trouwens, gemeente, elke zondag als hier de bediening van het evangelie plaatsvindt, dan wordt Christus u aangeboden. Dan wordt de levende u aangereikt. Nou, zegt u, de omgekeerde wereld, ja, dat is het. Het is werkelijk de omgekeerde wereld. Onder het Oude Testament naderden de mensen met hun gaven tot God. Maar nu, levend onder het Nieuwe Testament, nadert God de Vader met zijn gaven tot ons. Tot jong en tot oud. Nee, niet alleen tot priesters en levieten, niet alleen tot ambtsdragers. God de Vader nadert met de gaven van zijn Zoon tot een ieder. Niemand wordt overgeslagen. Niemand wordt voorbij gegaan. Niemand is vanavond te slecht of te zondig. Deze eersteling Jezus Christus. Hij is er voor ons allemaal. Gerst was het volksvoedsel. Gerst was er voor Jan en alle man. Met eerbied gezegd, gemeente. Jezus Christus. Hij is er voor een ieder. Maar gemeente, dat brengt ons wel bij die spannende vraag. Want het is een spannende vraag. Wat doen we met die eersteling Jezus? Wat doen we met hem? Zo even zei ik dat die eerstelingen het beste van het beste waren. Vruchten of dieren waar totaal niks op aan te merken was. Je kon als boer niet naar de tempel of de tabernakel toe met een lammetje met een gekneusd poosje of met een lammetje wat schurftig was. Nee, dat dier, die eersteling van je kudde, die moest volkomen gaaf zijn, puntgaaf. Daar mocht niks aan mankeren. En je kon ook als landbouwer niet met gekneusde en gebutste olijven of vijgen naar het heiligdom toe gaan. Die vijgen en die olijven, die moesten volkomen gaaf zijn, daar mocht niks aan mankeren. Gemeente, dat geldt in zonderheid wel van de eersteling Jezus Christus. Volkomen gaaf. Geen enkel gebrek. Helemaal zuiver. De hemelse Vader heeft helemaal niets op hem aan te merken. Het is het beste wat hij heeft. En hij biedt het u aan. Je kan deze gave niet verdienen. Je kan deze gave niet kopen. En zelfs, gemeente, hoewel ik de uitdrukking wel begrijp. Maar zelfs kan je deze gave niet stelen. Want weet u, hij wordt u aangeboden. Hij wordt u geschonken in de verkondiging van het evangelie. Als wij iemand iets aanbieden. Dan gemeente, ik denk dat wij dat doorgaans doen aan mensen waarvan we houden. Onze vrouw, onze kinderen. In ieder geval iemand van wie we houden en die ook van ons houdt. Ziet u vanavond het grote verschil met de hemelse Vader? Gemeente, God de Vader komt met de gave van de eersteling Jezus Christus tot vijanden. Tot mensen die niets van hem willen weten. Deze gave van de Zoon is bestemd voor weglopers, voor kinderen van Adam, voor mensen die God de rug hebben toegekeerd en dat elke keer opnieuw doen. Mensen die hem tegenstaan, mensen die hem tegenwerken. Maar zo groot is Gods liefde, dat hij zijn gave aan alle kwijt wil. En daarom, gemeente, nogmaals die vraag, hè. Wat doet u met deze gave? Strekken uw handen zich uit naar hem? Gemeente, deze eersteling, hij is de levende, Jezus Christus. En hij wil ons zijn gerechtigheid geven. Hij zet een bloedrode streep door uw oude leven. Hij wil ons nieuw leven geven, opwekken tot nieuw leven. Gemeente, hij wil ons recht geven op de eeuwige heerlijkheid. Hij geeft ons zijn geest, zodat we breken met ons oude zondige leven. Gemeente, hij is het die het ons garandeert dat we eenmaal zullen opstaan. Hij is de levende, gemeente, Gods onbegrijpelijke gave, het brood des levens. En nogmaals, gemeente, wat doet u nou met deze gave? Gaat u nou vanavond opnieuw zeggen dat u geen belangstelling heeft voor deze gave? Dat u niets in hem ziet? Smaakt dit brood van het leven u niet? Leeft u nog steeds bij ander brood? Houdt u zich nog steeds met surrogaatbrood op de been en verwerpt u deze gave? Maar als u dat doet, hè, dan doet u hetzelfde wat duizenden, ja wat miljoenen mensen die nog nooit een voet over welke kerkbank of wat dan ook gezet hebben. Dan leeft u als miljoenen mensen die Jezus buiten hun leven houden. Zoveel mensen die leven alsof er geen eersteling is. Die leven alsof er geen eersteling wordt aangeboden. En weet u, het lijkt goed te gaan. Ik denk dat u het ook wel ziet in uw eigen omgeving. Mensen die opgegroeid zijn met het evangelie. En op een gegeven moment daarmee hebben gebroken. Het lijkt goed te gaan. Het lijkt erop alsof je het leven aan kunt zonder de eersteling. Kijk maar om je heen. Het leven lacht hen toe. Mensen die alles hebben wat hun hart begeert. Aan het aardse brood meer dan genoeg. En toch, zou u het leven wat zij leven willen noemen? Een leven zonder Jezus is toch geen leven? Levend te midden van de dood, genietend van de zonde. Levend met de dood voor ogen. Levend onder het oordeel van God. Wilt u dat leven noemen? Ons leven is getekend door de dood ten diepste. En dat zegt Paulus ook in dit 15e hoofdstuk. Ten diepste zijn wij stervende mensen. Mensen die elke dag een stap dichter komen bij hun dood. Allemaal mensen zijn wij die op reis zijn. Op reis naar de rechterstoel van Christus. Ja, wij zijn alle stervende. Kijkt u maar naar het vervolg van onze tekst. Alle sterven in Adam. Maar gemeente, met deze eersteling, hè? Met deze eersteling kunt u het leven aan. Deze eersteling. Hij heeft de dood immers achter zich. Op hem zal de dood nooit en te nimmer meer vat krijgen. Kijkt u vanavond nog één keer naar hem. Ziet u de tekenen in zijn handen? Ziet u de tekenen in zijn zij en ook in zijn voeten? Gemeente, ze maken ons duidelijk dat er voldaan is. En nog, ook vanavond, nog wordt hij aangeboden. Gemeente, dat is het juiste woord. Jezus is het geschenk van God aan armen, aan hongerigen. Aan mensen die met lege handen staan. Aan mensen die een leeg hart ook hebben. Aan mensen die God de rug hebben toegekeerd. Aan mensen die het net als Paulus moeten zeggen. Ik ellendig mens. En ook vanavond wordt het hij aan ons aangeboden. Wij begrijpen allemaal wel dat het heel onbeleefd is om een geschenk te weigeren. Verder stel je nou voor in het dagelijkse leven, hè? Jongens, meiden, als je jarig bent, ja, hoe gaat dat? Nou, doorgaans slaap je de avond daarvoor niet zo heel erg lekker en ook de nacht niet zo lekker. Maar als dan 's morgens je vader en je moeder in je slaapkamer binnenkomen, misschien ook wat broertjes, zusjes erbij en ze hebben ook cadeautjes bij zich. En als je moeder dan op je afloopt met een cadeautje in haar handen, dan is daar toch geen enkel kind die tegen moeder zegt, nee, oh man, dat cadeau hoef ik niet. Je bent een prima moeder, een lieve moeder. Je zorgt goed voor me. Ik heb nergens gebrek aan. Geen enkel kind die dat doet. Of stel je voor een tweede voorbeeld. Je bent 25 jaar ergens in dienst en je baas die zet ook het nodige op poten. Er wordt een feestavond georganiseerd en daaraan voorafgaand ook een receptie. En op die receptie komt ook de baas aanzetten. En als jij daar zo staat, samen met je vrouw, je kinderen ook wellicht. Die baas die maakt al een beweging naar zijn binnenzak om daar een envelop met inhoud uit te halen. Gemeente, dan is er toch geen enkele jubilaris die tegen zijn baas zegt, baas, laat dat maar. Ik heb het altijd prima naar mijn zin gehad die afgelopen 25 jaar. Je hebt altijd goed voor me gezorgd. Ik heb een leuk inkomen altijd gehad. Nee hoor, laat dat maar. Dat hoef ik niet. Ik denk dat wij er allemaal van overtuigd zijn dat je dat niet doet. Gemeente, zult u het ook niet doen met Gods gave, hè? Hij wordt u door de Vader aangeboden. Hij wordt u door de Vader geschonken. Hij heeft nou werkelijk alles wat een mens nodig heeft. In tijd en in eeuwigheid. In hem is alles te vinden. Vernieuwing van je leven, vergeving van zonde, genade en troost, liefde en trouw. Recht ook op de eeuwige heerlijkheid. Ja, in hem vindt u nou alles wat een mens nodig heeft in leven en in sterven. Gemeente, verwerp hem toch niet. Want wie Gods gave verwerpt, die zal ook eenmaal opstaan, maar dan ten oordeel. Als u hem niet aanvaardt. Gemeente, huiveringwekkende gedachte, dan zult u zelf de eeuwige dood moeten sterven. Dan zult u zelf tot in alle eeuwigheid de toren van God voelen. Gemeente, wij alle zullen sterven. Wij alle zullen sterven, want gelijk zij alle in Adam sterven, zullen zij ook alle in Christus levend gemaakt worden. Gemeente, alle zullen levend gemaakt worden. Gelovigen en ongelovigen, en toch... Gemeente, daar is een onvoorstelbaar groot verschil. Er zullen er opstaan ten leven. Maar er zullen er ook opstaan ten oordeel. Wie Jezus verwerpt. En gemeente, dat is de ernst ook van de prediking van vanavond. Wie Jezus verwerpt, die zal opstaan ten oordeel. Als u geen schoonheid in hem ziet, dan zult u zelf de eeuwige straf van God moeten ondergaan. Dan zal je opstaan ten oordeel. En dat is nou werkelijk, hè? Dat is nou werkelijk het ergste wat er is. Verloren gaan onder een geopende hemel. Maar waarom zou je het nou zo ver laten komen? De opgestane hij leeft. En het leven dat hij verworven heeft, dat wil hij uitdelen. En dat doet hij ook. En gemeente, dat leven wat hij uitdeelt, dat doet hij niet mondjesmaat, niet karig. Nee, hij heeft alles verworven. Bij hem is overvloed en daarom... Kom toch tot hem. Hij kan u alles leren, wat u ook mist. Waar u zich ook zorgen over maakt. Waar u ook over topt. Gemeente, deze Heere Jezus, deze eersteling. Gemeente, hij is zo machtig. Hij heeft het ook van zichzelf gezegd. Ik heb alle macht in de hemel en op de aarde. En al ben je nou zo hard als een steen, hè. Al zit je hier nou vanavond onbewogen en al kan de preek je geen sikkepit schelen. Al val je elke keer terug in dezelfde zonde. Gemeente, voor de eersteling Jezus Christus is niets onmogelijk. Weet je wat het Nieuwe Testament zegt? Bij hem zijn milde handen. Bij hem zijn vriendelijk ogen. En bij monden van Jeremia zegt hij het zo. Ik zal u uw stenen hart wegnemen. En ik zal u een vleeshart geven. Gemeente, dat kan hij. Dat wil hij. Dat zal hij ook doen. Dat is de vrucht van zijn lijden, van zijn sterven en van zijn opstanding. En daarom. Gemeente, nader tot hem. Want wie tot hem nadert, zuchtend, smekend, wenend, die zal hij geenszins uitwerpen. Wie tot hem komt met zijn nood en met zijn dood, die zal het horen uit zijn mond. Ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Maar ook dat andere. Ik leef. En gij zult leven. Amen. gemeente, laten wij eindigen met dankgebed. En in ons dankgebed willen wij ook voorbeden doen. Laten wij bidden en laten wij ook danken. Trouw en barmhartige Heer in de hemel, wij zeggen uw grote naam dank. Dat we hier vanavond in de stilte van dit oude kerkgebouw met elkaar samen mochten komen om te luisteren naar een gedeelte uit uw woord. Heer, wat bent u goed voor ons geweest. Vanmorgen kwam u tot ons met uw woord. En vanavond kwam u opnieuw met uw grenzeloze liefde tot ons. En wij vragen u, Heer, ja, wij smeken u. Bewaar ons ervoor dat we aan zoveel liefde voorbij zouden leven. En weer over zouden gaan tot de orde van de dag. Maar Heer, wilt u zelf door de kracht van uw geest dit woord een plek geven in ons hart. En laten we niet rusten voordat we hem kennen, de enige troost in leven en in sterven. De eersteling Christus Jezus. Want wie hem kent en wie hem lief heeft, die heeft de dood ten diepste al achter zich. Heer, doe verzoening over alles wat niet was naar uw heilige wil. Het zondige wat ons aankleefde in spreken en in luisteren. Doe er genadig verzoening over. Ja, Heer, laat uw woord kracht mogen doen. Wereldwijd. En daar vragen wij u ook om, Heer, nu wij ook voorbeden doen voor Marieke in Afrika. Ach, Heer, wilt u haar werk zegenen. Hoewel er vaak weinig ruimte voor is, wint u ook harten in van mensen die zij ontmoet. Van mensen wier wegen zij ook kruist. Heer, dat vragen we ook voor Ernst en Johanna daar in Israël. Wilt u ook hen daar tot zegen doen zijn en hun werk ook bekronen met uw zegen, zodat uw woord ook onder Israël en in Israël voortgang zal hebben. Heer, we bidden ook voor de familie Dandash van de Bergen in Libanon. Heer, ook zij leven in een gevaarlijke situatie. Wij vragen u, Heer, beschermt u hun leven? En wilt u het werk wat u daar op hun handen hebt gelegd, wilt u hun werk daar zegenen, opdat er vele jonge kinderen ook zullen komen, die u leren kennen als hun Heere en Heiland. Heer, dat vragen we ook voor het werk van Thomas en Kobi Roest Oskamp in Thailand. Heer, wees ook hen goed en nabij. En schenk ook hen daar de kracht om door te gaan. Er komt zoveel af als je zending aan het bedrijven bent. Zoveel ongeloof. Zoveel mensen die van zo'n boodschap niets willen weten. Maar bekroon ook hun werk met uw zegen. Heer, dat vragen we ook voor het werk van Adriaan Stam, dominee Demeter, zijn zoons, hun vrouwen in Roemenië. Ach, Heer, ook daar wordt tegenstand ervaren. Ook daar zitten mensen van huis uit niet te wachten op u en op uw genade. Maar wilt u hun werk gebruiken? Evenals het werk van de evangelisten Titu, Aurel en Ion daar in Oltenia. Om mensen in te winnen voor u en voor uw dienst. We denken ook, Heer, aan de ouders, familieleden van alle anderen die in de zending werkzaam zijn. Heer, zegent u ze. En laat er een voortdurend gebed ook mogen zijn. Opdat kinderen, opdat familieleden, waar dan ook ter wereld, anderen tot zegen mogen zijn. Anderen de weg mogen wijzen naar hem die gekomen is om het verlorene te zoeken. Heer, wij vragen ook om een zegen over gesprekken die gevoerd worden met mensen die onze kerk bezoeken. Laat ook daar zegen mogen vallen. En laat ook dat werk, Heere, mogen bijdragen tot de uitbreiding van uw koninkrijk. Zegen deze gemeente, Heere, in alle nood, in alle zorg, in alle dingen die er spelen. Zegen deze gemeente, ook in alle blijdschap die er is. Wij vragen het u. Uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, we gaan nog zingen. En we zingen als slotzang Psalm 4. En van Psalm 4 zingen wij ook het vierde vers. Psalm 4, vers 4. Waar we ook zingen, ik zal gerust in vrede slapen en liggen. Ongestoord ter neer, want gij alleen. Mijn schild en wapen, schoon het onheil schijnt voor mij geschapen, zult mij doen zeker wonen, Heer. Psalm 4, het vierde vers is de slotzang. gemeente, laten wij eindigen met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk, o Geest. Zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen.